De parashat van deze week is de afsluiting van het boek Dwarim. Wat beter verteld eigenlijk Bemidbar. Dwarim begint volgende week. En is dus de afsluiting wat wij kennen in het Grieks vertaald of Latijn, Numeri. Wat inhoudt iets met Numeri aangaande getallen. Echter gaat dit boek niet over getallen. Er worden ook wel dingen geteld. Maar het gaat over een leven in de Bemidbar, oftewel de woestijn. En de parashat van deze week zijn twee parashats die samen zijn gevoegd, genaamd Matot en Masé. En Matot betekent staven en Masé betekent tochten. En het is erg van belang dat de teksten die hier uitduiden, bijvoorbeeld uit in dit van Numeri 31, 1 tot en met 5, wat ook de hoofdgedachte is, dat daar een beeld wordt gegeven rondom een afsluiting van de afgelopen weken waar we in ons verdiept hebben. Namelijk een nieuwe generatie die opkomt en een oude generatie die sterft. En één daarvan is Mirjam, de zus van Moshe. En vandaag, op de eerste af, wat ook dat ook echt de sterfdag is van Aaron HaKohen, oftewel de broer van Moshe, wordt vermeld dat hij sterft. En in wel zodanige orde dat de oudste zoon meegaat van Aaron HaKohen en letterlijk zijn kleding afneemt en vervolgens aandoet, waardoor op de berg, wat in het huidige Jordaan is, Jordanië, zijn vader overlijdt. Ze komen dus niet meer met z'n drieën terug. Ze gingen met z'n drieën omhoog, maar ze komen met z'n tweeën terug. En de zoon van Aaron Eleazar genaamd is dan de tweede opvolgende priester, genaamd de Kohen, Kadol, de hoge priester. Maar Moshe heeft nog één taak voordat hij niet alleen zijn broer moet overleven, maar ook nog een orde moet geven. En die orde is het volgende. Hashem sprak tot Moshe: neem voor de Israëlieten wraak op de Midianieten, notabene waar zijn schoonvader uitkomt. Jitro was een Midianiet, zijn vrouw was een Midianiet. Wij kennen dit land als het huidige Saoedi-Arabië, waar tot 1880 het gebied ten eerste wat men ziet aan de golf van Eilat, wordt ook wel golf van Aqaba genoemd, die regio tot 1818 Midjan werd genoemd. En daarna zult gij het voorgeslacht vergaderd worden. Dus Hashem herinnert Moshe dat na die taak Moshe ook zou sterven. Toen sprak Moshe tot het volk: laat een aantal mannen zich tot de strijde toerusten en zich tegen Midjan keren om wraak van Adonai aan Midjan te voltrekken. Uit elke stam van alle stammen van Israël zult gij 1000 ten strijde zenden. Zo werden er van de geslachten van Israël 1000 voor elke stam geleverd. 12.000 ten strijde toegerusten. Dat is interessant, 12.000, wederom de 12 stammen van Israël, ieder man heeft 1000 man. Het is te kort tijd om daarop in te gaan, maar ik kan je vertellen dat daar een sot zit, een geheim, waarom dat verhaal is. Maar daar wil ik het met jullie niet over hebben, aangaande dit verhaal. Ik wil hierbij stilstaan dat het verhaal in afronding is, aangaande het verhaal Korach, het verhaal Gouden Kalf, vervolgens Korach, vervolgens Pinchas en vervolgens Bileam met betrekking oorlog heeft gemaakt met Midjan. En Midjan betekent twist of strijd. Het is dus interessant dat in deze strijd Moshe orders geeft die allemaal betekenis hebben waar we helaas niet de tijd voor hebben, maar een paar heb ik voor jullie uitgepakt omdat zij van belang zijn. En één daarvan is dat Pinchas wederom een functie heeft om de heilige ark mee te dragen. En die heilige ark is zo interessant dat in de tijd van het nazi-tijdperk Hitler daadwerkelijk een groep nazi's heeft samengesteld om op zoek te gaan naar de heilige graal en tevens ook de Ark des Verbonds. En in de jaren 80, door een, in dit geval, Joodse regisseur, is daar ook een film van gemaakt, Indiana Jones. Die lijkt vergezocht, maar die is dus daadwerkelijk gebaseerd op geschiedkundige feiten. Ondanks dat het feit dat daarnaast ook spannend is gemaakt, heeft het wel degelijk een oorsprong. Het is nog nooit voorgekomen dat artefacts, de tempel, 2000 jaar later nog steeds zo levend zijn. Niet alleen door archeologie, maar ook daadwerkelijk een groep Israël, met name orthodoxe Joden, tempelinstituut, weer bezig zijn om dingen te herstellen. Dus blijkbaar hebben dingen meaning. En dat heeft te maken met allemaal met het parashat die we deze week met elkaar behandelen. Maar wat was er nou gaande? Wat was er van belang? Het zit allemaal in de naam Midjam. Midjam staat voor heiliging, wijding aan het leven van een hoog doel, betrekking tot zijn eigen wijding. En Biliam is daar de perfecte persoon voor. Biliam heeft zich tot het volk Midjam gekeerd, of eigenlijk samengevoegd, om een hoger doel te vinden, namelijk het volk te vernietigen. Biliam betekent dan ook ontvolken. En Balak, die zich destijds heeft ook samengevoegd, betekent vernietiger, verspillen en verwoestend. Samen met zijn derde compagnon, Midjan, wat nogmaals twist en strijd betekent. Wat zo kenmerkend is voor deze groep mensen of volk, die zichzelf een volk voegen, is dat zij staan voor hun eigen BV, vrije liefde, zelfverzonnen religie, hun eigen ding doen, vrijheid, blijheid, lekker al je lusten en passies achterna rennen, zonder beperking of belemmering in je eigen grenzen verkennen. De filosofie van Midjan was en is ongebondenheid. Iets wat nooit volledig is weggegaan in deze wereld en wat wij heden vandaag vol om ons heen zien. Met andere woorden, de groep mensen die stonden voor Midjam, Biliam en Balak zijn vernietigd, maar tevens is het ook een spirituele kracht. Daan en ik hebben afgelopen weken wat daarvan onthuld, dat niet alles wat wij zien daadwerkelijk niet hoeft te betekenen dat dat niet aanwezig is. Ook binnen religieuze groepen, ook binnen christelijke groepen, ook binnen Joodse groepen worden soms dingen beleden en tevens de andere kant van vrijheid van religie gegeven. In de zin je eigen ding doen. In de zin van vrijheid, blijheid. Je eigen BV stichten. En dat is nou net waar de Brit Galatia, bijzonder Paulus, maar ook Jacobus, eigenlijk alle apostelen op hameren. Geen eigen BV. Want dat is simpelweg afgoderij. Het beperkt de komst van de Messias. En we zien ook dat al het afgelopen 2000 jaar dat bezig is. Het is nog niet klaar. Het framework is nog bewegende. En het is de geest van Messias die dan ook elke keer wijst op onze ego. Hij heeft zelfs de feesten daarvoor in werking gezet. Denk aan Pesach. Pesach. Het ongezuurde broden, broden zonder deeg, staat voor ons eigen ego. En we leven in een tijdperk dat er ruimte is voor alle religies en ook voor onze religie, maar dan wel wordt gezegd dat is een mooie symboliek. Dat zijn mooie woorden. Vandaag, afgelopen week, is Jennifer Greta uit Israël naar Nederland gekomen, hebben vandaag ook een bijeenkomst om wederom de ambassadeurschap te vertegenwoordigen, om christenen en joden bij elkaar te brengen, om het framework wat ons gegeven is niet zozeer te veranderen, maar opnieuw die saamhorigheid, die bij zijn, mensen van elkaar in verbinding te brengen. Om daadwerkelijk die eigen BV aan Hashem terug te geven. Pinchas, we hebben het vorige week behandeld, is een held omdat hij een prinses gedood heeft, Cospi, de dochter van de Midianitische koning Soer. En zij liet onder andere mannen buigen voor Peor. En voor de duidelijkheid, Peor was een anale afgod. Men deed dus een anale afgoderij, maar seks. En het woord wat daar gebruikt wordt is Moloch. En we kennen de Nederlandse Bijbel vaak dat het woord gebruikt wordt. Echter is dit woord van het woord, het Hebreeuwse woord, Melech. En Melech staat voor het woord koning. En we weten allemaal wie als enige deze titel mag dragen. Dat is God zelf. Wat heel bijzonder is, is daadwerkelijk dat er met weinig man, eigenlijk het beetje het verhaal van Gideon, een grote groep mensen werd vernietigd. Zowel door het woord als door het zwaard. Maar er staat heel bijzonder, expliciet in Numeri 31 vers 8, dat Biliam, wat dus nogmaals een bekende was voor het volk Israël en bijzonder ook voor Moshe, werd vernietigd. Echter hadden de Moabieten ook deelgenomen aan deze oorlog. Toch zijn zij gespaard. En de verklaring waarom zij gespaard zijn, is onder andere, wat Rashi toevoegt, is dat Rut uit het Moabitische volk kwam, wat deel moest gaan nemen aan het Joodse volk, met de bekende woorden, uw God is mijn God. Maar ook Salomo had een vrouw, genaamd Naima, de vrouw van koning Salomo, die ook heeft toegevoegd of toegevoegd is aan het volk Israël. God had dus een plan en heeft een plan. En vanwege die plannen maakt hij uitzonderingen. Soms voor één of twee zielen. Dan kom je toch weer op het verhaal van Abraham uit met Sodom en Gomorra. Dat bekende verhaal dat hij onderhandelt met God over als de één rechtvaardig om de stad te sparen. Ik wil met jullie naar een belangrijk iets gaan, betrekking tot de Brit Chasha. We weten dat Paulus niet zomaar iemand was. Hij heeft gestudeerd onder Gamaliel. Gamaliel is een bekende in de Talmud. Gamaliel is iemand die in Handelingen 5 een neutraal oordeel geeft over de eerste gelovigen in Yeshua. En geeft dan ook hele specifieke woorden aan. Met de woorden dat Hashem het zal vernietigen als het in zijn oog afgoderij is. Maar als ze zullen blijven bestaan, dat betekent dat het vanuit hem gesticht is. En ik kan je vertellen dat de samenwerking tussen christenen en joden steeds meer de conclusie wordt getrokken dat het geloof in Yeshua in de oorsprong 1 uit het jodendom komt, maar ook 2 door God gesticht is. Het heeft functie. En dat zijn goede dialogen. Een herstel voor iets wat elke keer verstoord wordt, gek genoeg door vaak mensen die zich religieus voordoen, maar uiteindelijk de geest van Biliam met zich hebben. Een vernietiging wat God heeft begonnen en ook zal voleindigen. Ik wil bij jullie stilstaan, een ander vlak wat daarmee te maken heeft, aangaande dat er 5 koningen hadden deelgenomen om de Sitra Achra, wat betekent van de overkant, en dat is een negatieve spirituele kracht, om een ander koninkrijk te stichten waarvoor Hashem begonnen is. Laten we beginnen bij het begin. Hashem maakte Adam een Gava. En hij maakt een koninkrijk binnen een koninkrijk in een warzone. En daar begint binnen het jodendom al het Malchut HaShemayim, oftewel het koninkrijk gods. Het jodendom is bekend met de term Malchut HaShemayim, oftewel het koninkrijk gods, wat in het Nieuwe Testament bijzonder veel wordt aangehaald. En men denkt dat dat een nieuwe term is, maar dat is het niet. Het Koninkrijk Gods heeft alles te maken met Adam Rishon, de eerste mens die volgens de Torah, volgens de Bijbel, een functie had. En ga het nalezen wat er staat in Genesis. We mochten over alles heersen, over de aarde, behalve over elkaar. En daardoor komt, is er, als we erkennen dat er maar goed een shamayim bestaat, oftewel het goede, wat typerend is voor het jodendom, maar ook voor het christendom, wat niet beleden wordt binnen het boeddhisme, is dat er een goede kant bestaat en een slechte kant. En wat vaak een beetje niet behandeld wordt, omdat dat lastig is, is dat Yeshua bijzonder autoriteit heeft over het uitwerpen van geesten, demonen, krachten en machten. En ik ga er niet te veel bij stilstaan, maar in dit geval in de context waar we te maken hebben met de strijd, de laatste strijd die gevoerd is bij de laatste opdracht die Moshe Rabbeinu kreeg voordat hij zijn ambt zou afstaan aan Yeshua ben Nun, Jozua, de zoon van Nun, die het volk binnen zal brengen, refereert hier, of wordt gerefereerd aan de geestelijke rijk, genaamd de Sitra Achra. En bijzonder het boek van de Zohar wordt gek genoeg dezelfde gedachte gedeeld die in de Brit Gasha, oftewel het Nieuwe Testament, gedeeld wordt. En Yeshua, met name in het boek Matthäus, is daar heel duidelijk over. Hij zegt namelijk het volgende in hoofdstuk 7 vers 13 en 14. Gaat in door de enige poort wat wijd is en breed de weg die tot verderf leidt. En velen zijn er die er door ingaan, want enig eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Waar gaat het over? Al deze kenmerken kan je terugvinden in de psalmen, waar David, de koning, in zijn psalmen schrijft dat de Torah nauwgezet is, dat het de enige poort is, en dat de Torah de eng is in de poort, maar ook smal, de weg. Oftewel, het zijn de geest achter de letter die beseft doet dat je de Heilige Geest nodig hebt, om dat te beseffen. En dat zegt dan ook koning David in Psalm 51. Neem de Heilige Geest niet van mij af. We moeten dan ook erkennen dat de psalm geschreven is door David, die geïnspireerd was door de Heilige Geest. Maar wat ben ik dankbaar dat de psalmen niet alleen geschreven zijn door David, waar men vaak aan refereert, maar ook zelfs door Abraham. En Psalm 90 door Mozes. En er wordt zelfs gezegd dat Psalm 2 geschreven is door Adam. Het is een verzameling boeken met woorden die allemaal op het fundament zijn geschreven. Maar nou komt het. In de Zohar Bereshit afdeling A, 208b, staat het volgende. De volgende citaat spreekt over verschillende kanten van dimensies van de overkant. De waarheid is als een mens die rechtop loopt en bescherming van de heilige, gezegend is hij, voortdurend met hem is. Dat heeft de overkant geen macht over hem. Het kwade machten buigen zich voor hem en zullen niet over hem zegevieren, maar als bescherming van de heilige zich terugtrekt. Om de reden dat hij, de mens, zich verbindt aan het kwade, dan neemt het kwade als winst de autoriteit met een vooruitzicht hem, de mens, te vernietigen, omdat er autoriteit is gegeven over zijn ziel. Lieve mensen, is dit niet de kern van het Nieuwe Testament? Dat demonen zeggen, buigen, zoon van David, vernietig ons niet. Sta ons toe in de varkens te treden. Is het niet dat Yeshua tegen sommige mensen zei die bezet waren, gaat heen en zondig niet meer? Is het niet dat zelfs na Yeshua's dood en opstanding, wordt gezegd door de demonenwereld. Lees Handelingen 19. Yeshua ken ik. Paulus heb ik van gehoord. Maar wie ben jij? We waren mensen die dit als een Uri Geller toepasten. Als een soort metafoor. Wat gebeurde er, lieve mensen? Ze werden bijna half naakt. Renden ze voor hun leven. En als ik van de week op tv kijk, met name in Amerika, zijn de programma's van jonge mensen die als een expert worden neergezet en in een oude gevangenis een nacht overbrengen of doorbrengen met speciale camera's om geesten te traceren, om met hun te communiceren. Zelfs dat men een soort speaker zegt en de bekende naam wordt gezegd: maak u bekend, wat is uw naam? En lieve mensen, die gevangenis is al jaren niet meer bewoond. En er wordt gecommuniceerd. En wat staat er in Deuteronomium? Een verbod om met geesten te praten. Waarom is dit zo bijzonder? In de brief Gesha spreekt Yeshua regelmatig dat hij aan de overkant komt. En laat het nou net zijn dat Yeshua naar de overkant moest. Want daar was een eiland waar een bezette man leeft. We weten allemaal het verhaal dat hij in de varkens komt. Maar iedere keer als hij gaat, vinden een soort geestelijke strijd plaats. Even terug naar het verhaal van Moshe. De laatste strijd. Was dat alleen een strijd van vlees en bloed tegen Midjan en tegen Biliam? Nogmaals, Biliam was een tovenaar. Een Uri Geller die niet een Hans Klok met trucjes en geheime dingetjes. Het was een man die in verbinding stond met de Sitra Achra. En het is de weerstand van de demonen in het Grieks daimon, waar gek genoeg de naam Demium vandaan komt. Waarom haal ik dit aan? Niet om dit te verheerlijken, maar omdat we in een wereld leven waar heel fysiek zegt: wat we niet zien, bestaat niet. Lieve mensen, ik neem aan als je kinderen hebt, en zeker computerspelletjes, ga eens meekijken wat ze doen. Redelijk recent stond er nog in een krant dat een jongetje het samurai-zwaard van zijn vader had gepakt en had veel computerspelletjes gezien, gespeeld rondom het afslachten van. En zijn jongste broertje met het zwaard van zijn vader, wat stond als een symbool, als iets moois, als wat hij blijkbaar bijzonder vond, zijn kop van zijn broertje heeft afgehakt. Een levenslange trauma. Waar twee ouders aan het werk zijn en denkt: Pietje redt zich wel. Heel de dag tv voedt jouw kinderen tegenwoordig op. En daarom die tekst in Markus 5. Toen kwam hij aan de overkant. En hij is Yeshua. En de man die een demon, een onreine geest in zich had. En toen Yeshua van ver zag, rende hij en knielde hij voor hem. Was dat deze man? Of was het wat in hem zat? Dit is een duidelijk voorbeeld van iemand van de overkant, de kant die niet God is. Dat is de leer uit de Zohar dat onreine geesten van de overkant buigen voor een tzaddik. Lieve mensen, wij dienen de grootste tzaddik die in verbinding staat met Hashem. En wat zo bijzonder is in de Brit Gasha, is dat de gelijkenis van de rijke man en de arme man Eleazar, Lazarus genaamd, ook over dit ingaat. En wij lezen het als parallellen, gelijkenissen, mooie verhalen. We maken gek genoeg verbindingen met boeken wat de Grieken dan mooie zagen maken van. Er zit een kern van waarheid in, maar vroeger hebben de reuzen gestaan? Nou, kan toch niet. Ik zag van de week een programma op Natural Geographic die gaat op constructies. Dan heb ik het over Stonehenge. Dan heb ik het over constructies, tempels op Malta. Waar men zegt, zulke zware stenen die een gebouw hebben gemaakt met elkaar, wat de huidige techniek nog niet voor elkaar krijgt. Ja, de bevolking zegt reuzen, giganten. Heel de wereld kent ook dit fenomeen. Ah joh, het zal wel een mooi verhaal zijn, een verklaring omdat het iets gedaan heeft wat wij nu niet meer kunnen. Ja, vroeger was men dom, hè. Men begreep niks. Men vraagt nog steeds af hoe de piramides gebouwd zijn. Men vraagt nog steeds af hoe het kan dat de piramides die in Egypte staan een verbijsterend overeenkomst hebben met de Maya-cultuur die kilometers verder plaatsvindt, waar zelfs een oceaan tussen zit. Maar wij zijn een generatie die alles begrijpen. Ik ga afronden. Maar ik wil jullie meegeven, en misschien moeten we dat weer opnieuw terugvinden, is dat wij een God dienen die niet beperkt is of gebonden is aan tijd, maar wel aan de generatie. En elke generatie weer terugvraagt, wie is jullie eerste liefde? Wie is jullie verlangen? Wat is jouw verlangen? Dat je alleen maar gered bent en niet in de hel komt? Dat is namelijk niet de reden waarom ik in God geloof. Überhaupt zou dat geen goede reden zijn. Dezelfde reden wat ik altijd vergelijking maak, is jouw vader heeft veel centjes. Je vindt hem eigenlijk een rotzak. Maar je weet, zolang je hem trouw blijft en overlijdt, dat jij centjes van hem krijgt. Dan zul je een bepaalde vorm van respect tonen, maar met de verkeerde reden. Zo is het ook betrekking tot het Koninkrijk Gods. En Jichia haalde het net aan, de tijd van Genoeka. Duisternis is om ons heen. En wat wordt er gezegd door de Joodse geloof, maar ook door het verhaal Bijbels gezien? Je moet meer je licht gaan schijnen. Want elke maand, Rosh Chodesh, denk even aan de maand af. Het begint bitter, het eindigt zoet. Waarom? Omdat we in staat zijn ons licht te schijnen. Licht is de overwinning op de duisternis. Duisternis kan men transporteren tot een ander iets. En dat komt door de Sitra Achra. De Sitra Achra kan jij beïnvloeden als jij in de autoriteit van God staat. Maar zijn wij daar nog van bewust? Of is het zo van, ja maar hij zegt dat en ja dat kan ik niet tegenop. We hebben net gelezen wat de kenmerk is. De discipelen kwamen soms bijlopen. We kennen de woorden die Petrus zei. Goud en zilver heb ik niet, maar... enzovoort. Er gebeurde daadwerkelijk in de eerste eeuw dingen, mensen, op grond van het geloof van een mosterdzaad. Als het goed is, wil jij dat ook. En niet omdat het toen geschreven is, maar omdat God in elke generatie kijkt naar mensen die in staat zijn dingen te doen die het onmogelijke gaan. Laat ik afsluiten met een verhaal wat echt gebeurd is. Sommigen van ons hebben de film gezien, maar het is gebaseerd op echt een verhaal rondom de Bilskis. De Bilskis is een Joodse familie in Polen die zich heeft moeten noodgedwongen in de oerbossen moeten verstoppen. Ze zijn achtervolgd. Ze zijn op allerlei manieren bedreigd, maar ze hebben het overleefd met duizenden mensen. Ze zijn zelfs in de ghetto's gekomen om Joden uit de ghetto's te halen. Daar kwamen Joden die gelovig waren, die atheïst waren, die crashmen waren rondom hele wezenlijke beroepen. Het einde van het verhaal is dat ze zo de nazi's hebben kunnen tegenhouden dat er zelfs ziekenhuizen waren gebouwd in het oerbos. Een heel miniatuur dorp was daar aanwezig. Op grond van mensen die het onmogelijk deden. En wat degene die dan ook de leider was, genaamd Tufia, beschreef later als oude man in inmiddels Amerika, is dat hij zei, er was een soort wolk op mij, een autoriteit, notabene rijdend op een wit paard. In die periode, blijkbaar hadden ze ook die beesten nog voor elkaar kunnen krijgen om dat te smokkelen. En hij zegt, die autoriteit is op mij gebleven toen op een gegeven moment de dreiging vernietigd werd, wat het nazisme is die wolk als het ware weer opgetrokken. En is nooit meer teruggekomen. Hij heeft dus dingen gedaan in een bovennatuurlijke tijd waar jij en ik zeggen, dat is een spannende film, dat kan niet, dat is onmogelijk. En als je goed de film kijkt en het is gebaseerd op werkelijkheid, zie je ook broers, wederom in families. Ja? En het krachtige van de familie is dat je soms gepijnigd wordt door beledigingen of moeilijke dingen, maar uiteindelijk ga je voor elkaar door het vuur. Want je hebt een heilige bloedband met elkaar. Je hebt een gezamenlijke missie met elkaar. Je hebt meer voor elkaar over. En wat blijkt, ook in de zakenwereld, familiebedrijven die familiebedrijven blijven, hebben een sterke extra angel als het ware om een crisis te overleven, omdat je meer voor elkaar doet, omdat je verbonden met elkaar bent. En nou heeft God iets bedacht, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de volkeren, door Yeshua te geven en daar te zeggen in de Romeinenbrief de volken, jullie zijn geadopteerd en jullie hebben dezelfde rechten als mijn volk. En jullie komen niet alleen bij, jullie delen mee in die overwinning. Maar lieve mensen, we moeten wel in die overwinning staan. En soms vergeten we dat. En dat is het bijzondere van dit verhaal, van deze parashat. Maar nogmaals, ik ga uitweiden om weer, ik heb nog zoveel te vertellen, zoveel gestudeerd, zoveel gezien. Maar ik zal me beperken tot deze tijd om de reden dat dit de kern is van deze parashat. En volgende week beginnen we in het boek Dwarim, Deuteronomium, wat weer een afsluitende zal zijn na september, waar we een nieuwe cyclus beginnen. Ik hoop dat jullie in deze zomer genieten van het mooie weer, genieten van jullie gezin. Maar als de negende af aanbreekt, dat je ook zult zien, het is bitter, we hebben iets verloren. Maar God zij dank, na bitter komt zoet. En die zoetigheid kunnen wij met elkaar vormen, door gemeenschap te blijven, door elkaar trouw te blijven. Door elkaar te geven wat we nodig hebben. Ook al kost dat soms veel van ons. Mashiach heeft het tenslotte ons voorgedaan. En waarom? Onbaatzuchtige liefde. Lees het voor jezelf eens thuis na. 1 Korinthe 13. Wat staat er? Liefde is niet opgezwollen. Ze is niet egoïstisch. Ze is niet... Vul het in. Ga het lezen. Mooie trouwtekst, hè? Mooi symbolisch. Nee. Lieve mensen, praktisch. In deze zomer mogen we dat tot ons nemen. Niet als een verwijt, maar als een hoopvol iets. Wij hebben de grootste hoopvolle boodschap van de wereld. En wij hebben de autoriteit gekregen om te heersen over de dieren, maar niet over elkaar. En zelfs over de onzichtbare wereld. En daarom is bijeenkomsten wekelijks belangrijk. Ook voor je gezin om weer nieuwe gedachten te brengen. Ook als Jennifer Greta speciaal naar Nederland komt om de christenen en de joden tot een eenheid te brengen. Want God wil ons bij elkaar brengen. Denk aan Psalm. Hoe goed is het als broeders tezamen met elkaar zijn. Die tekst. Oude tekst. Maar elke eeuw, elke generatie belangrijk. Ik wil u een tekst meegeven. En lees het voor jezelf na. Het zijn Yeshua's woorden in Matteüs 28. Vers 18. Waar Yeshua tot een ieder zegt. Dus ook die uit de volkeren toegevoegd zijn. Yeshua naderde en sprak met hen. En zei tegen hen. Al het gezag in de hemel en op de aarde. En in het Hebreeuws staat hemelen, shemayim. Dat betekent alle onzichtbare wereld enzovoort. Is mij gegeven. Zoals mijn vader mij heeft gestuurd. Stuur ik jullie. Lieve mensen. Wij hebben een mandaat. En die mandaat is niet uit eigen autoriteit. Als dat wel is. Zul je het verliezen. Zal een macht jou overnemen. Zou je de tegenstander niet kunnen verslaan. Als wij gezamenlijk als een eenheid. Uit zijn mandaat handelen. Zullen bergen wijken. Maar er is wel één belangrijk iets. Het framework. Ga niet aan zijn framework zitten. Want als je aan zijn framework gaat zitten, kom je op afgoderij. En dat is de hele strijd in het leven. Ach, kan toch wel. Ik zie er geen kwaad in. Lieve mensen, Adam en Gava zagen ook geen kwaad in de verboden vrucht. Zo oud is deze verleiding. Die verleiding is niet eenmalig in het verhaal. Het is in elke generatie wat terugkomt. En gelukkig staan we er niet alleen voor. Waarom denk je dat de Heilige Geest is uitgestort? Om die reden. Om ons bij te staan. Om goede keuzes te maken. En ons te wijden op het framework. Het boek. Dat wij Bijbel noemen. Shabbat Shalom.